Goedemiddag gemeente, mijn naam is Herf van Hartog, ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook iedereen die elders met ons verbonden is en met ons mee beleeft deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Sonnenberg, ons gemeentelid uit Utrecht. Het orgel wordt bespeeld door Berry van Berken. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe en die gaan we nu staande beginnen.
In een moment van stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 106. Ik heb deze psalm gekozen omdat ook hier Mozes in bezongen wordt en we straks uit Exodus ook lezen over wat Mozes doet. Psalm 106. Laten we bidden en na ons gebed zingen wij U kennen uit en tot U leven. Eeuwige God, Vader van Jezus Christus, onze Vader. U bent een God van alle tijden. Onze tijd leggen we in vertrouwen in uw hand, komen wat komt. Wij kijken uit naar betere tijden. En tegelijkertijd zijn we dankbaar voor het goede dat we ontvangen. Voor de mooie dingen die er zijn. Het vrolijke in ons leven. De vriendschap en liefde. Zielsverwanten. Pracht in de natuur. Genezing. Goede medische zorg. Goed onderwijs. Wij danken u voor het leven dat u geeft. U weet van de moeilijke en sombere bladzijden uit ons leven. Wonden die zijn opgedaan in families, in ons werk, in relaties. U kent onze tekorten, kwetsend voor hen die dicht bij ons zijn of onbarmhartig voor hen die op afstand leven. Zie naar ons om en geef ons richting steeds opnieuw. Wij bidden om uw vergevende liefde waar wij onder de maat leven. Wij bidden om uw vergevende liefde als de last van het verleden drukt. Als we schuldig zijn aan ruwe taal die afbreekt en niet opbouwt. Als we slordig en achterloos leven. Keer ons om naar het goede, naar u, naar uw rijk. En we bidden ook met een gevoel van onzekerheid en onveiligheid. In deze tijden. Erbarm u om wie niet leven onder een dak van liefde. Om wie onrechtvaardig worden behandeld. Om wie kapot gaan aan gebrek aan zicht op toekomst. Hoor naar ons bidden in uw goedheid. Schijn met uw licht in ons leven. En help ons om steeds opnieuw de samenspraak met u te zoeken. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Laten we bidden om opening van het woord en opening van ons hart voor wat God te zeggen heeft. Heer onze God, maak ons door uw geest toegankelijk voor de taal al eeuwen oud, waarin u ons opnieuw wilt aanspreken. Dat wij zullen leven, bezield als kinderen van u. Dat wij in staat zijn om uitzicht te bewaren op donkere dagen. Dat wij hoop in ons weten, hoop door Jezus Christus. Open onze oren, ons hart, onze mond. Dat bidden wij voor alle hier aanwezig en met ons verbonden. Door Jezus, uw Zoon, die met u en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen. In mijn planning voor de diensten had ik een tijdje geleden voor deze middagdienst gekozen voor Exodus 33. Niet wetend dat dominee Dekker er onlangs ook over zou preken. En ik heb even geaarzeld of ik wat anders zou kiezen. Maar omdat de thematische insteek van dominee Dekker anders is dan ik vanmiddag doe, denk ik dat het voldoende onderscheidend is. En daarom lees ik ook nu Exodus 33, te beginnen vanaf vers 1. En aansluitend zingen wij Psalm 99. En dit hoofdstuk, hoofdstuk 33, dat volgt op hoofdstuk 32, waar het gaat over Israël die een gouden stierkalf maakt om die te aanbidden, omdat ze het wachten op God beu zijn. En dan komt daarna hoofdstuk 33. De Heer zei tegen Mozes: vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid. En ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen. En ik zal de Canaanieten, de Amorieten, Hethieten, Perizzieten, Giwieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee. Want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in rouw. Niemand deed sieraden om. De Heere had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie zou meereizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af. Dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen alle voor de ingang van de tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer. Deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij zult meesturen, terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind, als dat werkelijk zo is. Laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.
Thank you.
Johannes 1 vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hij heeft bij ons gewoond. Na de verkondiging zingen wij Psalm 24. Gemeente van Jezus Christus. In een musical over Mozes zingt het volk Israël dat het wachten op God zat is. Geef ons een God als alle anderen, een altijd presente en niet zo'n onzichtbare ik ben. Geef ons een God als alle anderen, een God die verbeeldt wie wij willen zijn. Ze hebben het gehad met hun God en maken een gouden beeld. Dat beeld, die jonge stier, noemen ze de godheid die het volk uit Egypte heeft gehaald. Maar andersom is het ook zo. God heeft het gehad met Israël. Ik stop met dit volk. Een grote crisis is er in de relatie tussen God en het volk Israël. Ons hoofdstuk komt na het feest van het volk om het gouden kalf. En nadat Mozes uit woede hierover de twee stenen tafelen kapot smijt. En nadat hij bij God pleit om het volk niet te vernietigen. Wij lazen het bijzondere gebed van Mozes. En centraal in dat gebed staat die vraag: gaan wij nog verder? God had eerder aangegeven onder het volk te willen wonen. De bouwplannen voor de tabernakel, het huis van God, zijn in hoofdstuk 25 al beschreven. Maar nu in hoofdstuk 33 wil God niet verder. Professor Eep Talstra spreekt over de Bijbel als een biografie van God en mensen. De Bijbel een boek met God als hoofdpersoon. Ik ben Talstra schatplichtig voor deze verkondiging. De Heer, zoals de Bijbel ons hem openbaart, is niet een model keurig uit hout gesneden, maar is een God die een relatie met mensen aangaat. Een Heer die door de woestijn heen trekt. En een God waarover van generatie op generatie wordt verteld. Mozes had in hoofdstuk 32 al bemiddeld dat God het volk niet zou vernietigen. Nu laat God het volk gaan naar het beloofde land. Hij stuurt zelfs een engel mee, maar zelf gaat hij niet mee. Hij gaat niet mee met dit hardnekkige volk. Het volk doet de sieraden af. Nationaal berouw, zo gezegd. De situatie die is ontstaan is dat God, nadat hij Mozes had beloofd het volk niet te vernietigen, nu niet met het volk verder wil. Want zou hij wel meegaan, dan zou de heilige God dit volk met één slag verdelgen. God houdt er hier rekening mee dat het volk niet bestand is, dat wij mensen niet bestand zijn tegen zijn heiligheid. Het heilige staalharde in zijn wezen zou de zondaar verderven. Dit vinden wij vaak moeilijk te begrijpen. Hoe rijmt dit met de liefde van God? Maar als we van God alleen een lieve God maken, halen we de kern en de spanning uit het evangelie weg. We splitsen God dan op. En van het onze lieve Heer deel zeggen we, ik heb God in mijn leven. En het wat meer donkere laten we onderbelicht. Maar Gods liefde is geen bezit. En Gods liefde is niet zoet als hij te maken heeft met een volk dat vreemd gaat met afgoden. Gods heiligheid is hier in het geding. En onrecht en ontrouw en duister kun je niet met lievigheid een halt toeroepen. God is dan ook een God die stevig strijdt. De Heer zegt daarom tegen Mozes, ga met het volk dat jij uit Egypte hebt laten vertrekken. In die bewoording neemt God er al afstand. Niet het volk dat God heeft laten vertrekken, zoals elders in Exodus wordt beschreven, maar het volk dat jij, Mozes, hebt laten vertrekken. En bijna automatisch wordt vervolgens het hele volk aangesproken, je bent een hardnekkig volk. Maar nu roert Mozes zich. Wacht even, dit volk is van u, zoals ik Mozes dat ben. Mozes is het hier dus met God oneens. Mozes, de middelaar, zoekt het gesprek, of misschien nog beter gezegd het debat met de Heer. Dat gebeurt maar zelden. Meestal is God de initiator van een gesprek, maar deze keer is Mozes het. Er staat te veel op het spel om nu te zwijgen. En Mozes gaat in het gesprek heel erg ver. Hij durft God tegen te spreken. Toen hij geroepen werd bij de brandende braambos, zei hij, Heer, ik ben geen spreker. En God zei, ik zal het je leren. En hoor, Mozes nu eens spreken. En zo ontstaat er een vertrouwelijk topoverleg. Over de toekomst van dit volk. Zo'n overleg vindt plaats op neutraal gebied buiten het kamp in de ontmoetingstent. Niet in het midden van het volk. De verhoudingen zijn volstrekt gebrouilleerd. En voor diplomatiek overleg zoek je neutraal terrein. Mozes plaatst de tent buiten het kamp, ver erbuiten. Hij gaat erin en hij vertegenwoordigt hier Israël. En het volk kijkt hem na als hij de tent ingaat. Een wolkenzuil komt naar beneden en gaat in de opening van de tent staan. Israël buigt naar de tent. En dan spreekt de Heer tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals iemand spreekt met een vriend, een vriendin. Diplomatieke verhoudingen zijn hier overgegaan in vriendschappelijke tonen. Mozes' rol verandert van die van diplomaat naar vriend. En dit zegt iets over het eigene van het spreken tussen God en de middelaar van het volk. Dat eigene van het spreken is een gesprek van hart tot hart. Mozes neemt het woord. Heer, dit volk is wel uw volk. Een gezant van God die meegaat is Mozes niet genoeg. Uw welwillendheid aan mij, Heer, blijkt alleen doordat u met mij en uw volk meegaat. Juist uw aanwezigheid maakt ons bijzonder. Ga mee met uw kracht en vrede en toon zo uw welwillendheid tegenover mij. Mozes vraagt hier niet alleen of het volk Israël veilig in Kanaan mag aankomen. Hij vraagt of ze met God in Kanaan mogen komen. Het gaat Mozes niet alleen om het beloofde land. Het gaat hem om de God van het beloofde land. Het gaat Mozes niet alleen om de gaven, om de gever te vergeten. Nee, Mozes beseft dat het beloofde land is niets waard zonder God. Zonder God is melk en honing enkel tijdelijke welvaart zonder perspectief. Rijkdom zonder God, het leidt heel wat, maar het is perspectiefloos. Mensen denken in termen van vooruitgang en economische groei. We bidden voor melk en honing, voor brood op de plank, voor werk, voor zegen in ons leven, voor vrede in deze wereld. En het gebed van Mozes laat ons zien: vergeet in de zegen die je ontvangt de zeger, degene die je zegent niet. En blijf zien dat de gever groter en omvattender is dan melk en honing. Melk en honing kan je ontvallen, de gever niet. Althans, daar is het Mozes in dit gebed om te doen. Mozes bidt nadrukkelijk dat God zelf mee moet gaan. Dat heeft nog een tweede reden. Waarom is een engel voor Mozes niet genoeg? Als God tegen u en jou en mij zou zeggen: ik stuur een engel met je mee, dan zouden we daar denk ik voor tekenen. Dan lijkt een behouden aankomst toch gegarandeerd. Maar Mozes wil dat God zelf meegaat. En om dat te begrijpen moeten we even terugbladeren in Exodus naar hoofdstuk 23. Daar belooft God het volk Israël dat hij een engel met hen mee zal geven. En dat deze engel ervoor zal zorgen dat Israël op de plaats van bestemming zal komen. Dat ze daarom goed naar de engel moeten luisteren en hem niet moeten tegenspreken, want hij, die engel dus, zal uw opstandigheid niet vergeven. Die engel is iemand die opkomt voor de eer van God. En daarom weet de engel hier niet van vergeving. Maar Mozes kent dit volk. Het was nog maar kort geleden dat het volk ontrouw was geweest tegenover God aan de voet van de berg Sinaï door het gouden beeld te maken. Ze moeten niet iemand mee hebben die niet van vergeving weet. En daarom moet God zelf met Israël mee. Want de Heer schenkt genade aan wie hij genade wil schenken, is barmhartig tegenover wie hij dat wil zijn. Ofwel, God heeft de mogelijkheid om te vergeven. En daarom vraagt Mozes, smeekt Mozes om Gods aanwezigheid. Ga mee als God die rekening houdt met ons zondaar zijn. En die daarom dat heilige staalharde van u, dat de zondaar zou verderven, terughoudt. En God die buigt nu mee met Mozes. Alleen omdat het Mozes is die het vraagt. God belooft dat zijn aanwezigheid meegaat. Maar het duurt even tot Leviticus 26 voordat God weer over mijn volk spreekt. Voorlopig is het het volk dat bij Mozes is. Maar God gaat mee. Israël kan verder. Stel dat Mozes niet in de bres was gesprongen, zegt de schrijver van Psalm 106. Inderdaad, stel dat. Dan was de hele wereld gedoemd te mislukken. In de biografie van God en mensen zijn er kennelijk mensen nodig die in de bres durven te springen voor het volk. Houdt God het wonen op aarde vol? In het boek Ezechiël zoekt God naar iemand die in de bres kan staan voor stad en land, zodat God het ontij niet over de stad en het land hoeft te brengen. Maar hij vindt niemand. Hoe nu verder? Wie neemt het op voor het volk? Iemand die zegt: u hebt voor dit volk gekozen, Heer. Welke profeet springt in de bres voor de mensen? De eeuwen van zwijgen tussen het Oude en het Nieuwe Testament stellen die vragen op eigen manier. En dan komt er iemand die meer is dan een profeet. Meer dan een tweede Mozes. Christus komt en Christus slaat de tent op aarde op. Hij komt daar wonen. Het woord is vlees geworden, is mens geworden, heeft onder ons gewoond. In die formulering, het woord is vlees en bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen en hebben wij zijn glorie aanschouwd, resoneert toch echt iets van Exodus. Een tent, een tabernakel. Een ontmoetingsplek tussen God en mensen. Plaats van gebed, maar ook plaats van offer. God komt in een wereld waarin afgoden worden aanbeden. Waarin geweld dominant is. En mensen en systemen voor dood en verderf zorgen. God komt in een wereld die niet wacht op God. Zal ik nog geloof vinden als ik terugkom, vraagt Christus zich af. God komt in een wereld waarin we gemakkelijk het zicht op de heilige God en zijn geboden verliezen. En onze eigen beelden voorop stellen. We weten uit de biografie van God en mensen dat Gods wonen op aarde niet vanzelfsprekend is. Dat betekent dat we niet zomaar een beroep kunnen doen op Gods liefde. En zijn vergeving. Tegelijkertijd betekent het ook dat we niet bang hoeven te zijn. We hoeven niet in angst te leven. Waarom niet? Onze houvast is dat God, vanwege zijn welwillendheid naar Jezus, zijn Zoon, mee blijft gaan met de gemeente en de wereld. Alleen daarom. Maar ook daarom. Dit meegaan van God loopt via de verlatenheid van het kruis. Christus door God verlaten. Christus door mensen verlaten. En uit die crisis ontspringt nieuw leven door Christus die God en mens is. Het hoogtepunt in de biografie van God en mensen. En Exodus 33. En alles wat daarin resoneert over God en mensen, maakt, hoop ik, van gelovige mensen, mensen zonder grootspraak. Het vraagt van ons allemaal een houding van ontzag voor die heilige God. Exodus 33 maakt, hoop ik, van gelovige mensen. Mensen die God niet claimen. Niet denken in bezit te hebben. Maar Exodus 33 maakt, hoop ik, van gelovige mensen, ook mensen, die niet bang zijn. We hebben in onze tijd niet veel oog en aandacht voor het heilige. We slaan dingen plat in taal, in ons denken. Maar als wij op zondag samenkomen. Dat betekent dat we de week willen beginnen in het oefenen van het ontzag voor God die gekomen is en die komt. Die onder ons wil wonen, zonder ons te vernietigen. Laat dat de opmaat zijn van deze week. Amen. Het geloof belijden we vanmiddag met woorden uit de Heidelbergs Catechismus zondag 6, een typfoutje 5, zondag 6. Dat doen we voor zover mogelijk staande. Ik zal de vraag stellen en met elkaar kunnen we het antwoord geven. En deze zondag die gaat over de middelaar. Wie is dan de middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft uitgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Zingen wij gezang 44 vers 3. Laten wij bidden. Heere God, het is hier op dit deel van de wereld avond geworden, de nacht komt eraan en wij beseffen hoezeer wij uw licht nodig hebben. En daarom bidden wij u, maak ons ontvankelijk voor uw licht, zodat het in ons kan binnenstromen. Verjaag alles wat ons leven donker maakt en breng het aan het licht wat ons nog in de weg staat en verhindert om ons leven door u te laten bepalen. Wij danken u voor de gemeente, voor de wereldwijde kerk, voor reisgenoten in het geloof, voorbeelden van een leven in navolging van Christus. Wij danken u voor het werk van het straatpastoraat, voor mensen die omzien naar elkaar. We noemen ook Stichting Epaphras. We danken u zo wat er wereldwijd gebeurt, maar ook hier in Utrecht vanuit de Jacobikerk. We bidden u voor hen die opzien tegen het donker van de nacht, voor hen die gebukt gaan onder zorgen en stress, zich niet durven, niet kunnen toevertrouwen aan de slaap, omdat ze bang zijn. We bidden voor hen die ernstig ziek zijn, mensen die leven met de dood voor ogen en daar misschien ook bang voor zijn. We bidden ook voor hen die lijden aan slapeloosheid omdat ze geen goede plek hebben om te slapen. Daklozen, mensen in loopgraven, mensen op de vlucht, veraf, maar ook dichtbij. Zegen allen die opzien tegen deze nacht, met het licht van uw ogen, en doordring hen met uw vrede. Bewaar ons allen en rust ons toe om als de nieuwe dag komt, iets van uw licht te kunnen verspreiden op de plekken waar we verantwoordelijkheid dragen. In alles wat ons te doen staat. Juist daar ook waar de dag duisternis kent. In stilte leggen wij u onze gebeden voor. Vanuit ons verlangen naar rust en vrede, voor ons persoonlijk en wereldwijd, bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, ik ben Robert Barens, diaken van dienst en zal de collectes toelichten. De eerste collecte is voor het straatpastoraat. Veel dak- en thuislozen hebben niet of nauwelijks contact met hun familie en met mensen die niet dakloos zijn. Hun leven draait op het zijn van dakloos. Het straatpastoraat biedt pastorale zorg aan dak- en thuislozen en mensen die dak- en thuisloos zijn geweest en nog behoefte hebben aan contact. Zo is er iedere maandag hier in de kerk een maaltijd voor dak- en thuislozen. Georganiseerd door de straatpastors en vrijwilligers. Hierin is contact van mens tot mens de kern. Medemensen die geen thuis hebben opzoeken, luisteren, ruimte bieden, op een verhaal te komen en blijvend nabij te zijn. Zonder dat het moet passen in protocollen of hokjes. Dit alles in het vertrouwen dat God erbij is. De tweede collectie is voor de wijkgemeente. De opbrengst van de collecte wijkgemeente is een aanvulling voor de actie Kerkbalans. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat, de kosten van onderhoud en het gebruik van de kerk. Dit jaar hebben we een tekort. Ik wijs u daarnaast, naast deze collecte dan ook op de eindejaarscollecte. In de Jacobi-app vindt u een betaalknop, zodat u kunt bijdragen aan een financieel gezonde gemeente. De zendingscollecte is voor stichting EPRAFAS. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerden in het buitenland. Geven kan door gebruik te maken van de QR-code, de kerk-app, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. Thank you. gaan wij van hier de nieuwe week in naar de plek waar de Heer ons verantwoordelijkheid heeft gegeven. En dat mogen wij doen met Gods zegen. Ga heen, ontvang de zegen van God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.